Dit is een podcast van Rijnmond.
Een taak van moeite zwaar. Maar het hart dat het niet laten kon, schuwt nimmer het gevaar.
Je hoorde een fragment van het lied der 18 doden van Jan Kampert, uitgevoerd door het mannenkoor Orpheus uit Vlaardingen en het koninklijke mannenkoor Orpheus uit Schiedam, tijdens de Geuzenherdenking op 13 maart. En ja, je hoorde dat goed. Ze heten allebei Orpheus. Mijn naam is Esa Dortmund en je luistert naar De Geuzen, een podcastserie in samenwerking met Rijnmond. In deze podcast ga ik op zoek naar het verhaal van de verzetsgroep De Geuzen. In de vorige aflevering kreeg ik in het gesprek met mijn tante Lidie een hoop nieuwe informatie te horen over mijn opa. Dit zorgde eigenlijk voor alleen maar meer vragen. Om de verzetsgeschiedenis van mijn opa te begrijpen, moet ik bij het begin beginnen. Ik ben bij de jaarlijkse Geuzenherdenking in Vlaardingen. Mijn overgrootvader Jan, de vader van mijn opa Ful, was namelijk lid van het Geuzenverzet.
Ja. Ja, daar ben ik.
Ik ben achter kleindochter van een Maassluisgeus van
1
van 10.
Ja?
En welke dan?
Jan van den Burg.
Jan van den Burg.
Ah. Nee, en ik ben begonnen met een podcast over de Geuzen, maar ook wel over de Tweede Golf.
Dus het verzet daarna.
Omdat zijn zonen ook alweer verzet gepleegd hebben. Dus vandaar.
Maar ik dacht, ik stel me even voor. Dat is misschien wel handig.
Ja, leuk. Ben je al in het Oranje Hotel geweest? Daar moet je zeker naartoe.
Ja, daar ga ik zeker heen. Absoluut.
Ik geef ook les in het Oranje Hotel.
Oh.
Er komen heel veel scholen komen er.
Ja, dat is heel goed.
Tijdens de wandeling ontmoet ik Riekje Akkerman-Nieuwstraten, bekend gezicht bij herdenkingen. Het valt me op dat veel van de nabestaanden elkaar lijken te kennen.
Apart, Jorieke.
Ja, we hebben als nabestaande, we staan wel meestal in een apart vak.
Ah, nou.
En dan zou ik maar meelopen.
Oké. Ik loop gewoon stiekem mee.
Ja, nee, dat is niet zo erg.
Hé, hey, kijk nou.
Ik moet meelopen.
Je mag mee, ja. Je mag even kijken. Alle nakomelingen mag mee.
Maar ik ben heel misplaatst. Ja, maar voordat ik voor iemands neus ga staan, zo. Ik zei net, ik voel me een beetje misplaatst, maar ik ben wel familie.
Oké, nou, dan ben je nooit misplaatst hier, hoor.
Ik word meegenomen aan het familievak in, wat bestemd is voor nakomelingen van Geuzen. Ik had me nooit gerealiseerd dat ik daar ook bij hoor. Ik voel me daar niet op mijn plek. Mijn familie heeft nooit die band gehad met de nabestaanden van de Geuzen.
Hier volgen nieuwsberichten van het ANP. Het Algemeen Hoofdkwartier deelde ons hedenochtend om 16:45 het volgende mede. Van 3:00 af hebben Duitse troepen de grens overschreden. Proclamatie van Hare Majesteit de Koningin. Mijn volk, nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stipte neutraliteit had in acht genomen en terwijl het geen ander voornemen had dan deze houding streng en consequent vol te houden, is in de afgelopen nacht door de Duitse Weermacht zonder de minste waarschuwing een plotselinge aanval op ons gebied gedaan.
De strijd om Nederland duurt 4 dagen. Veel langer dan de Duitsers hadden verwacht. Op 14 mei 1940, 85 jaar geleden, wordt Rotterdam door de Duitsers gebombardeerd. Nederland capituleert. De enorme rookpluimen van de grote branden die ontstaan waren goed te zien vanuit Maassluis. Zo'n 20 kilometer verderop, stroomafwaarts langs het Scheur. Veel Maassluizenaren werkten op Rotterdamse scheepswerven. Ze hadden veel collega's, familie of kennissen in Rotterdam die huis en haard zijn verloren. Vanuit het hele Westland komen mensen de Rotterdammers helpen en zagen zij met eigen ogen de ravage die was aangericht. Niet gek dus dat er in deze regio al vroeg verzet was. Via een pamflet wordt er opgeroepen om zich te verenigen en verzet te plegen tegen de Duitse bezetter. Ze noemen zichzelf de Geuzen.
De Geuzen. Jij denkt misschien meteen aan de Geuzen die tijdens de 80-jarige oorlog tegen de Spanjaarden in opstand kwamen. Maar nee, we hebben het niet over die Geuzen. Al hebben onze Geuzen daar wel hun naam van. De Geuzen zijn een van de allereerste die georganiseerd verzet plegen tijdens de Duitse bezetting in Nederland. Vlak na het bombardement van Rotterdam roept Schiedammer Bernhard IJzerdraad op tot verzet. Vlaardinger Arie Kop en Maassluizer Sjaak Boezeman organiseren een eigen Geuzenvendel. Dit vroege verzet is kleinschalig. De gehele groep wordt eind 40, begin 41 al in zijn geheel opgepakt. Sjaak Boezeman overlijdt aan zijn verwondingen door de verhoren van de Sicherheitsdienst. In een schijnproces worden 18 Geuzen ter dood veroordeeld. De mannen worden tijdens de eerste massa-executie door de Duitsers doodgeschoten in de duinen bij Scheveningen. De andere Geuzen, meer dan 150 mannen, worden zonder proces op Zoetshaft gestuurd. Ze werden als politieke gevangenen in verschillende concentratiekampen als dwangarbeiders ingezet.
Ik wil meer te weten komen over het vroege verzet van de eerste golf Geuzen. Want mijn overgrootvader Jan, de vader van mijn opa Phil, was hier dus onderdeel van. Ik ga met Gert-Jan van der Velde praten, de Tweede Wereldoorlog-expert van Maassluis, waar ik eerder al de website WO2 Maassluis van vond, met de foto van mijn opa bij de POD. Ik vraag hem naar de foto, maar hij blijkt niet te weten wie mijn opa is. Helaas kan hij mij daar niets meer over vertellen. Gelukkig kan hij me wel veel vertellen over de Geuzen in Maassluis.
Maassluis was gewoon opstander. 1930, 40, een dorpje van 9000 inwoners. Maar er zaten zoveel Duitsers. De Kriegsmarine had deze haven gebruikt. Kazerneboten lagen aan de haven. En er werden huizen geconfiskeerd. Dus ook regelmatig SD, er was een luisterpost. Er waren echt veel Duitsers in Maassluis. Sjaak Boezeman was in Maassluis de leider van het Geuzenvendel. En die heeft mensen om zich heen verzameld. En waaronder jouw opa.
Ja, mijn overgrootopa.
Ja, overgrootopa, Jan van den Burg. Want dat was van 1892. Want ik zat net even te rekenen.
Dus die is echt wel, die was wel in de 50.
Ja, die was wel in de 50. En dat Geuzenvendel, zeker in het begin, dat was gewoon een beetje veel bravoer. Maar dat was meer bijna vandalisme of baldadigheid. Dan dat het echt verzetswerk was. Sjaak is betrokken bij het Geuzen geraakt in de zomer van 1940. En in december 1940 is Sjaak gearresteerd. 9 december heeft hij uit mijn hoofd.
En dat gaat heel hard.
Ja, en toen werden er een heleboel gearresteerd.
Maar hoe wisten ze zo snel dat wie er dan bij hoorde?
Er werd heel snel geklest. En ze hielden ook bij gewoon op lijsten nog van wie er bij de Geuzen zaten. Die moesten ondertekenen. Ze konden er best wel vrij snel achter komen wie er allemaal bij zaten. En zo werd achter elkaar die Geuzenfan was opgeroepen.
Net zo snel als dit vroege verzet op gang kwam, werd het dus door de Duitsers in de kiem gesmoord.
Maar Sjaak is tijdens zijn verhoor al zo gemarteld.
Ja, die heeft
het. En die heeft het niet overleefd. En niet in januari 1941 is die overleden. En de rest die zijn een scheidproces hebben ze gehad in Den Haag. En die zijn toen inderdaad naar kampen in Duitsland gestuurd. Dus 9 zijn er niet teruggekomen.
9 Maassluise Geuzen zijn er niet teruggekomen. Waaronder dus mijn overgrootvader Jan. Maar Sluis was dus al vroeg in de oorlog opstandig, terwijl de Kriegsmarine er in de haven lag. Iedereen in Maassluis moet wel een echtgenoot, broer, vader, buurman of vriend hebben gehad die eind 1940 al is opgepakt en verdwenen is. De Maassluizenaren hebben lang niks geweten over wat er met de Geuze is gebeurd. Ook Vul, toen pas 20 jaar oud, wist heel lang niet waar zijn vader was gebleven. Ik weet dat Grote Jan gestorven is in Mauthausen. Ik weet ook dat de Geuze als eerste Nederlandse dwangarbeiders ingezet zijn in Nazi-Duitsland. En van kamp naar kamp gestuurd zijn. Mijn vader, Michel, is historicus. Hij heeft als hobbyproject veel onderzoek gedaan naar zijn schoongrootvader, Jan en de Geuze. De appel valt natuurlijk niet ver van de boom.
Ze werden in Schutzhaft geplaatst, dus ze werden zonder proces in detentie gezet. Maar uiteindelijk kwamen ze in Duitsland in de concentratiekampen terecht als politieke gevangenen. En dan moet je ze ook nagaan. Hè? Op dat moment zijn er dus nog geen grootschalige transporten naar de concentratiekampen. Wat daaraan opvalt, denk ik, is dat die hele groep Geuzen collectief naar Buchenwald gaat. En daar ook heel lang zit. Sommigen zelfs.
Ze blijven bij elkaar.
Ja. Dus Jan van den Burg is ook met 2 of 3 anderen vervolgens naar Lublin gestuurd. En dan werkt hij ook nog met datzelfde clubje mannen in een fabriek. Daar wordt van gezegd dat het Lvov is, of Lviv tegenwoordig. Dus dat ligt net over de grens met Oekraïne nu. Ja. Ja. Dat was toen Polen.
Dat dwangarbeiders verplaatst worden aan de hand van waar te gewerkt moet worden. Dat had ik me gewoon nooit bedacht. Ja. En dat is duidelijk, want Jan heeft in 4 kampen gezeten.
Buchenwald, Lublin, Majdanek, Auschwitz en Melk.
Dat is heel veel.
Ja, die verplaatsing van Buchenwald naar Lublin, dat was wel overwogen. En daar werkte ze gewoon in een van de grote Duitse oorlogsfabrieken die daar stonden. En vervolgens is die naar Auschwitz verplaatst, omdat de Russen voor de poorten van Lublin stonden.
Daar had ik ook niet over nagedacht, dat niet alleen je werd verplaatst aan de hand van werk, maar dat je ook weer terug verplaatst kan worden.
Ja. En vervolgens werd Auschwitz in januari 1945 ontruimd, vanwege de Russische dreiging. En is hij op een dodenmars gezet naar Majdanek.
Nee, Mauthausen.
Naar Mauthausen, dat is een afstand Oostenrijk. Van 550 kilometer ongeveer. Hij komt dan uiteindelijk in Melk terecht. Hele slechte werkomstandigheden. En kamp Melk, ook wel kamp Kwarts genoemd.
Want ze moesten iets met kwarts doen?
Want ze zaten in de kwartsmijnen. En die moesten uitgegraven worden. En tegelijkertijd werden daar V1's en V2's gebouwd.
Buchenwald, Lublin, Auschwitz, Mauthausen. Jarenlang is Jan van kamp naar kamp gestuurd. Soms zelfs honderden kilometers verderop. Jarenlang heeft hij onder erbarmelijke omstandigheden moeten werken. Jarenlang heeft hij dit volgehouden. Tot hij stierf aan een longontsteking door het zware werk in de kwartsmijnen. 2 maanden voor de bevrijding. Jan was een van de Geuzen die nooit is teruggekomen. En al die tijd weet de familie niet hoe het met hem gaat, waar hij is en of hij überhaupt nog leeft.
Dames en heren, vandaag op 13 maart 1946 was hier op deze begraafplaats de allereerste herdenking van de Geuzen die op 13 maart 1941... voor het vuurpeloton zijn gestort. Wij denken vandaag niet alleen aan hen, maar ook aan de Geuzen die in de oorlog zijn omgekomen en zij die na de oorlog zijn overleden. Wij gaan over tot de herdenking.
Thank you.
U hoorde een fragment van de toespraak van Riekje tijdens de Geuzenherdenking. Eerder op de dag ontmoet ik haar al. En later op diezelfde dag kom ik haar weer tegen.
We zijn veel te vroeg, jongens, zo meteen. Er waren ook natuurlijk kinderen er net in van de Oekraïnse school in Vlaanderen. Nou, die zaten te snikken.
Ja, tuurlijk.
We hadden ook een Oekraïnse toller.
Ja.
Dat is mijn overbuurvrouw.
Oh, echt? Klein is de wereld, hè?
Ja, dat
is
het.
De kinderen van de Oekraïnse school in Vlaardingen waren erg ontroerd door de herdenking. En ik was erg ontroerd door de kinderen. Door hen realiseer ik me weer dat oorlog helaas nog steeds een actueel thema is. En dat het belangrijk is daarover te blijven praten en te blijven herdenken.
Ik krijg een mail van mijn vader. Ik weet wel van het bestaan hiervan, maar ik had ze nog nooit gezien. Toen grote Jan in Boegewald zat, dus het eerste kamp, toen kon hij nog wel post ontvangen. Maar toen was het wel al moeilijk. En toen was het verhaal altijd, er zijn briefkaarten gestuurd, fotobriefkaarten, waarop de familie wel staat, maar waarvan het dan niet duidelijk is dat de familie er ook op staat. Ik dacht altijd, ze staan er heel onduidelijk op. Dat het niet te herkennen is dat het de familie is. Maar dit is gewoon een foto. Het is een foto van de Weverskade met de rug naar de grote kerk genomen. En daar heb je nummer 13. Staat in de rechterkant. En dan op het pad lopen drie jonge mannen. Namelijk Veul, Gert en Jan. Kleine Jan. Nou, die staan vol in beeld. Kan je niet omheen. En dan is er een tweede foto. En dat is van iets verder genomen. En daar staat oma Alida op de stoep. De tantes, tante Cor en tante Truus lopen eigenlijk op hetzelfde punt waar Veul, Jan en Gert liepen. Arm in arm. En dan oom Arie zit op zijn knieën op een soort plankje bij het water met een hele mooie zelfgebouwde zeilboot. En hij kijkt vol de camera in. Maar deze foto's, die zijn super, ja, wat grappig. En deze hebben ze dus opgestuurd naar Boegewald. Alleen ze weten denk ik niet of dat hij ooit aangekomen is. Want er was natuurlijk al best wel censuur, maar ik kan me ook voorstellen, begin in de oorlog viel dat nog mee. Om te laten weten dat het goed met ze ging, denk ik.
Ik wist altijd wel van het bestaan van deze ansichtkaarten in het familiearchief. Het verhaal was dat het gezin hier onopvallend opstond, om door de postcensuur van de Duitsers heen te komen. En zo aan grote Jan te laten weten dat het goed met ze ging. Jan zat op dat moment in concentratiekamp Boegewald. Niemand weet of Jan deze foto's ooit heeft ontvangen. Ze staan er helemaal niet zo onopvallend op. Ik herken ze meteen. Wat was mijn opa Veul hier nog jong. Net als mijn oud-tantes Truus en Corrie, die ik ook meteen herken. Ik herinner mij hen uit 2007, 66 jaar later. Ik was toen 14 en de Jan van der Burgstraat in Maassluis werd onthuld. Ik vind de reportage hierover terug bij Rijnmond.
Drie generaties van de Burg zijn vandaag bij de plechtigheid aanwezig. De onthulling van de Van den Burgstraat is een emotionele aangelegenheid.
Ik heb hier twee dochters van Jan van den Burg. Is het een bijzonder of emotionele dag voor u vandaag?
Ja, dat is het in ieder geval. We zijn er toch wel blij mee eigenlijk. We waren uit een gezin met 6 kinderen, 4 jongens en 2 dochters.
Jan van den Burg overleed in het concentratiekamp Mauthausen in februari 1945. De jaren voor zijn dood streed Jan in het verzet.
Nou, van het verzet van mijn vader. Die heeft nooit tegen iemand iets daarover gezegd. Zelfs niet tegen zijn vrouw toen hij daarmee begon. Hij was ook een van de ouderen. Hè? Die anderen waren allemaal jonge mensen. Maar hij was natuurlijk nou met zijn overlijden was hij 53 jaar.
Ook de kinderen van Jan van den Burg sloten zich in de oorlog in navolging van hun vader aan bij het verzet. Dochters Corrie en Truus overleefden de oorlog.
Ja, want jullie hadden ook wel een taak, zeg maar.
Ja. Ja. Ja.
Wat deden jullie allemaal?
Wij brachten krantjes rond. En mijn broers die zaten in het strijdend gedeelte.
Wij brachten de krantjes rond. En mijn broers, die zaten in het strijdend gedeelte. Ze doen zelf wel erg nonchalant over hun rol. Terwijl zij, als twee jonge meiden van 15 en 17... een levensgevaarlijke, cruciale taak uitvoerden. Ook vertelde mijn tante Lidie mij eerder dat mijn oud-tantes meer gedaan hebben dan krantjes rondbrengen. Zoals wapens en bonnen smokkelen in de kinderwagen. Lidie heeft me wel meer verteld dat ik nog niet wist. En ik heb nog geen kans gehad om het daar met mijn moeder over te hebben.
Koos loopt weer rond. Ga zitten, jongen. Ja.
Je zei, Lidie had een goed geheugen.
Nou, ik had het idee dat opa best wel flarden aan haar heeft verteld. En dat het voor haar best wel één verhaal was. Wat ik er een beetje ingewikkeld aan vond. En daarom moet ik misschien met papa naar het NIOT. Is ze dat ze vertelde dat zij echt wel veel hebben gedaan voor het landelijke onderduikersnetwerk. Dus dat zij zorgde dat de onderduikers voedsel konden krijgen. En daarvoor hebben ze woonkantoren overvallen. Maar daarbij zijn mensen doodgeschoten.
Bij die
overvallen. Ik ben wel benieuwd, en ik zei net, misschien moet ik met papa naar het NIOT, of dat je hier wat terug van kan vinden. Want ik ben wel benieuwd of dat je dus verzetsdaden kan terugvinden in het archief. Dat opa dit mensen doodgeschoten zou hebben, dat wist ik ook wel. En daar komt ook wel mijn vraag uit voort van, wat is een held en was mijn opa dan een held? Dat is eigenlijk de grote vraag, weet je.
Ik hoop niet dat je daar van mij een antwoord op wil.
Maar wat ik heel schokkend vond, is dat hij moffenmeiden heeft kaalgeschoren. En ik weet niet of dat hij natuurlijk de scheermachines in de hand heeft gehad.
Ik was kwijt, ja. Ik weet wel dat hij heel veel na de oorlog gedaan heeft. In kampen.
Maar daar zit natuurlijk een begin aan.
Misschien nog minder over verteld.
Maar waarom schiet jij vol?
Ja. Dat is niet zoals ik mijn vader herinner.
In mijn enthousiasme om alles uit te pluizen, ben ik iets vergeten. Ik besef dat mijn opa niet alleen een mythisch figuur is uit een spannende roman, maar dat hij ook de vader van mijn moeder is. Dat de verhalen die ik nu ontdek haar pijn kunnen doen. Dat ik haar pijn kan doen. In mijn enthousiasme stap ik zo over haar gevoel heen en reageer ik botter dan ik zou willen. Had mijn oma Annie dan toch gelijk? Moeten we het er maar niet meer over hebben, want daar wordt ze zo verdrietig van? Of is het juist goed om het hele verhaal te weten te komen? Dit was aflevering 2 van De Geuze. Een podcast van mij, ESA Dortmund, in samenwerking met Rijnmond. De Geuze werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland, de historische vereniging Maassluis en het V-fonds. Eindredactie door Michelle González en Koen van Tijn. Montage Gijs Walstra. Sounddesign en mixage Studio Faboom. Muziek Hartmoed Ewert. De explainers werden ingesproken door Lotte van Eijk. En het coverontwerp is van Fren de Bruin. Als je deze podcast interessant vindt, abonneer je dan op de pagina. Zo mis je geen van de volgende afleveringen. Vind je dat meer mensen deze podcast zouden moeten luisteren? Laat dan een review achter, dan kunnen andere luisteraars de podcast makkelijker vinden.